We zullen de schriftlezing doen, eerst uit 2 Petrus 3 vers 17. Daar zijn we de vorige keer ook mee geëindigd, maar het belang is zo groot. 2 Petrus 3 vers 17. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. In een andere vertaling is dat standvastigheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Dit zal broeder Jacques ook als basis gebruiken, maar we lezen nog een paar versen uit 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4, vers 1 tot 8. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad.
Broeders en zusters, iedereen van harte welkom. Ik weet niet of u allemaal al gestemd heeft, of dat u dat niet doet, maar dan heeft u nog een paar minuten. Nog 5 minuten, het is tot 9 uur, ik weet niet of het verschil maakt, maar goed om bij elkaar te zijn op deze stemdag. We hebben, als het goed is, allemaal voor de Heer Jezus gekozen. Amen. En dat is de beste keuze die je kan maken. Dat is een keuze die heeft gevolgen tot in alle eeuwigheid. Jullie hebben een heel seizoen, bijbelstudieseizoen erop zitten. En jullie hebben veel gehoord. Veel gezongen met elkaar. Elkaar ontmoet. En ja, ik kan niet testen, maar ik ben wel eens benieuwd wat zou nou de geestelijke vrucht zijn na een heel seizoen bij elkaar te komen. Na bij elkaar gekomen te zijn. De hemelse landman is op zoek naar geestelijke vrucht. En dat zoekt hij ook aan het einde van deze bijbelstudieserie, aan het einde van het seizoen. Nou, mij is gevraagd om vanavond iets te delen over het thema standvastigheid. En ik denk dat dat heel belangrijk is, niet alleen omdat de Bijbel er veel over spreekt, middels verschillende woorden, of het nou gaat over volharding of standvastigheid. De Bijbel geeft daar een heel duidelijke plaats aan. Maar je ziet nogal, ook vandaag, en misschien als je wat ouder bent, dan zie je dat nog veel meer als ik die een stuk jonger ben dan de gemiddelde van jullie, dat heel veel mensen vandaag afhaken. Misschien ziet u dat wel onder uw kinderen, onder uw kleinkinderen. En je vraagt je soms wel eens af, waar eindigt dat uiteindelijk? Nou, gelukkig zie ik ook een hele positieve beweging. Alleen het is soms wel, welke kant kijk je op, hè? En in welke beweging bevind je je? Ik zie ook dat de Heer absoluut aan het werk is, ook in Nederland. En dat ook heel veel jongeren de Heer Jezus leren kennen en verlangend zijn om hem te volgen. Maar waar ik altijd bij de jongeren een accent op leg is, het is niet alleen belangrijk dat je goed begint, Maar het is vooral belangrijk dat je ook goed eindigt. Kijk, iets beginnen is niet moeilijk. Of je nou dat gaat doen in een kerk, of dat je een onderneming start, of dat je een vereniging start, of een zanggroep start. Beginnen is niet moeilijk. Maar volharden, daar gaat het om. En dat is ook voor u, jou en mij van belang. Er zijn twee gedeelten aan ons voorgelezen. Het eerste gedeelte, dat vers, dat komt uit 2 Petrus hoofdstuk 3. En dat ene vers haal ik er even uit. Ik ga daar niet zoveel over zeggen, maar dat is een beetje een bruggetje naar 2 Timotheus 4. Maar in 2 Petrus 3, daar schrijft de apostel in vers 17, u dan geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afval van uw eigen vastheid. Het is heel opmerkelijk dat Petrus schrijft over geliefden. Nou, iemand die je lief hebt, die wil je voor iets naars, iets vervelends graag bewaren. Hè? Dat is in mijn geval bij mijn kinderen zo. Je waarschuwt hen voor bepaalde dingen en je legt bepaalde accenten omdat je het beste met hen voor hebt. Dat was het enige juiste antwoord. Hè? En daarom maak je hen alert op bepaalde dingen. Nou, geestelijk is het niet anders. Hè? Het is diezelfde Petrus die zei dat wij mogen opwassen in kennis en genade van de Heer Jezus Christus, in genade en in kennis. En dat betekent dat wij komen tot geestelijke volwassenheid. Dat is het doel. En die laatste verzen van 2 Petrus 3, die staan in de context van de eindtijd. Met andere woorden, Petrus die benadrukt en die stimuleert geestelijke groei. Met andere woorden, het is belangrijk dat je van een zuigeling een jongeling wordt en dat je van een jongeling een volwassen man of vrouw in de Heer Jezus Christus wordt. Zodat je niet valt van de eerste klap en meegaat met elke wind van leer. En ik denk dat een van de grootste problemen op dit moment in de christenheid is, dat er veel gesproken wordt, veel gepreekt wordt, maar dat het heel vaak blijft hangen bij de eerste beginselen. En dat is niet alleen zo in traditionele kerken, dat kom ik ook tegen in evangelische kerken. He, men is blij als iemand tot geloof komt, maar maken wij van gelovigen ook discipelen? Zien wij ook uit en verlangen we ernaar, strekken we ons uit naar geestelijke groei. Niet als doel op zich, maar als noodzakelijk iets. Dat wij geestelijk dusdanig groeien, dat wij volwassen worden. Zelfstandig keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid kunnen nemen, zodat wij staande blijven in de eindtijd. Want dat is toch waar Petrus over schrijft in die laatste hoofdstukken. En dan gebruikt hij in vers 17 twee werkwoorden. Hij heeft het over het werkwoord meeslepen en over het werkwoord afvallen. Nou, dat eerste werkwoord betekent in het Grieks, dat woord meeslepen, zoveel als weggeleid worden of meegezogen worden. Je laten meeslepen. Nou, dat hoeft niet per definitie negatief te zijn. Dat kan ook heel positief zijn. Ik zal u een voorbeeld noemen. In Filippenzen 3 vers 17, daar schrijft de apostel, wees mede mijn navolgers. Paulus was iemand, als je hem volgde, kwam je uiteindelijk bij wie uit? Kom je bij de Heer Jezus uit. En Paulus was iemand die in staat was niet alleen mensen te onderwijzen, maar ook te discipelen, mensen mee te nemen in een geestelijke maalstroom. En dat is belangrijk vandaag. En zijn wij daartoe in staat? Ik merk vaak dat heel veel mensen leven van bijbelstudieavond naar bijbelstudieavond, van conferentie naar conferentie. Ze hebben het weer nodig en als ik dan soms gesproken heb, dan zeggen ze, ja, dan kunnen we weer een paar weken ertegen. Nou, als je er zo in staat, dan ben je niet iemand die een ander meeneemt. Want dan ben je zelf heel sterk afhankelijk van anderen. Maar een teken van geestelijke volwassenheid is dat je ook in staat bent om anderen, jongeren in het geloof, mee te nemen. Te enthousiasmeren. En dat is nodig vandaag. Als ik sommige predikingen en bijbelstudie hoor, dan merk ik dat jongelui niet enthousiast worden. Want degene die het uitspreekt, ik vraag me soms zelf af of die het zelf wel gelooft wat hij zegt. Hè? Maar zijn wij zo gepassioneerd, vol van de Heer Jezus Christus, weten wij ook wie wij volgen,
weten we wat we aan onze God hebben en zijn we in staat om anderen daarin mee te nemen. Nou, dat kan dus heel positief zijn, maar het kan ook negatief zijn. Paulus die schrijft aan de gelovigen in Galaten, in Galaten 2 vers 13, dat Barnabas zich liet meeslepen door de huichelarij van de Joodse mensen. Dat is een meeslepen in negatieve zin. Paulus die hulde daar met de Joden. En hij liet zich meeslepen in huichelarij. Nou, hier zie je dat het in vers 17 niet gaat over een positief meeslepen, maar over een negatief meeslepen. Mensen worden vandaag meegezogen door dwaling van normloze mensen. En het gevolg is, dat is het tweede werkwoord, dat ze vervolgens afvallen, of in het Grieks kan je vertalen, uitvallen. Je kan ook het zo verwoorden dat ze losraken van datgene waarmee ze eerst verbonden waren. Zoals een bloem de knop afvalt van de steel. Eerst waren ze hecht verbonden met elkaar, maar er komt een tijd dat die bloem afvalt. En zo raken mensen los van God en van zijn dienst en van het woord van God. Nou, ik ga niet met u discussiëren, is er nou wel of geen afval der heiligen? Daar zijn boeken vol over geschreven en conferenties over gehouden. Ik heb daar mijn gedachten over, maar dat mag u zelf uitzoeken. De Bijbel zegt in ieder geval dat er een gevaar is van afvallen. En op heel veel plaatsen in de Bijbel ligt het accent op volharding. Typ maar in uw Bijbel, ga maar eenvoudig googelen en u zal erachter komen dat wat ik nu zeg de waarheid is. De Bijbel legt een accent op volharding. Volharding tot het einde. Nou, daardoor moet je niet in de kramp schieten. Maar daardoor moet je gewoon zorgen dat je bij die categorie mensen hoort die volhardt tot het einde. En die zich niet meelaat slepen. Dat is heel positief. Dus ik ben blij, en ik weet niet hoe jij dat ervaart, dat de Bijbel ons scherp houdt. Veel prediking komt niet verder als stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Het gaat allemaal wel zoals het gaat en alles kabbelt maar voor, dag in dag uit. Nee, de Bijbel die noemt jou en mij helsoldaten. Efeze 6 spreekt zelfs over een wapenrusting. Dat wil zeggen dat wij in actieve dienst staan. En ons niet mee moeten laten slepen, laat staan dat we afvallen. En daarom vraagt het van u, jou en mij vandaag om nuchter te zijn. Om waakzaam te zijn. Maar pas op dat je niet in de kramp schiet. Want heel veel mensen vandaag, ook in de kerk, worden geleid door angst. En die zien overal wel iets achter. Nou, daar raak je ook je ontspannenheid kwijt, of niet? Het gaat erom dat in die ontspannen wandel met de Heer we nuchter moeten zijn. En de dingen die tot ons komen moeten toetsen. Nou, nu ga ik naar 2 Timotheus hoofdstuk 4. Dit was slechts de inleiding, dan weet u waar ik ben. Twee belangrijke woorden. Meeslepen en afvallen. Nou zou ik natuurlijk vanavond heel uitgebreid kunnen spreken over allerlei negatieve dingen van afval en wie zijn dat vandaag en waar kan je ze aan herkennen. Maar weet u, ik wil vanavond aan het einde van een bijbelstudieseizoen heel positief eindigen met een broeder die niet is afgevallen. Die zich niet heeft mee laten zuigen. En als ik zo iemand dan zie in de Bijbel, zo'n persoon, dan stimuleert mij dat, dan triggert mij dat, dan motiveert mij dat om te volharden in de navolging van de Heer Jezus. Met andere woorden, het is mogelijk. Wie is dat? Nou, dat is Paulus, u kent hem wel. In 2 Timotheus 4 is Paulus gekomen, een indrukwekkend hoofdstuk, aan het einde van zijn arbeidzame leven. Deze man heeft zich bijna doodgewerkt, zou je kunnen zeggen, voor de zaak van de Heer Jezus Christus. En ik vind het zo mooi, houdt uw vinger er maar bij, wat daar staat in vers 6. Hij zegt, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Nou, dat woordje wat hier gebruikt wordt, dat is het woordje kairos. Paulus die voelt dat het moment daar is, het tijdstip, dat hij nabij is de ontbinding. Aangrijpend. Hij zegt, De tijd van ontbonden worden is nabij. En die tijd noemen wij wel het Kairos moment. Dat wil zeggen de door God bestemde tijd. Dat is een zegen als je zo mag leven. Mijn tijden, die zijn in uw hand. Er is overal een tijd voor, zegt de Bijbel. Maar ik vind het zo bijzonder dat Paulus hier het Kairos woord gebruikt. Het door God bestemde moment. De door God bestemde tijd. Dat geeft een ontspannen leven, waar of niet? Kijk, wij moeten goed voor ons lichaam zorgen. Laat dat heel duidelijk zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar wat een zegen om zo te mogen leven. Mijn tijden zijn in uw hand. Als ik vannacht word weggenomen, is het goed. En ben ik hier nog 10 jaar, dan is het ook goed. En Paulus werd ook van tweeën gedrongen. Bij Christus zijn verreweg het beste, maar het is beter voor u dat ik nog een poosje hier blijf. He, van twee kanten werd hij gedrongen. Nou, hij staat hier aan het einde van een zeer vruchtbaar leven. En dat vind ik zo mooi. Paulus, een vader in het geloof. En Timotheus, een jonge jongen. Wat een geweldige bemoediging. Hè? Neem dat ook mee vanavond. Hè, de meesten zijn wat ouder. Ik zeg niet dat jullie oud zijn, maar die zijn wat ouder. Maar wat een zegen als je wat ouder bent geworden. Maar nog vol bent van de dingen van de Heer Jezus Christus. Ja, sterker nog, dat misschien uw uiterlijk wel vermindert. Uw lichaam vertoont mankementen. Maar innerlijk wordt u vernieuwd van dag tot dag. En dat je met Psalm 92 mag zeggen dat je nog een prediker van de gerechtigheid bent tijdens je grijze dagen. Ik hoop dat dat zo is voor u. Dat als je kinderen en je kleinkinderen komen, dat ze niet zeggen, nou ja, laten we maar even naar pa en ma gaan, dat hoort er ook bij, of naar opa en oma. Maar goed, dat is altijd één grote klaagzang als je daar komt. Dat zou jammer zijn, toch? Want als het goed is, zijn wij ervan overtuigd, hoe ouder we worden, hoe dichter we komen bij die ontmoeting met de Heer. Dus het wordt er voor een christen alleen maar... Ja, dat mag je best iets harder zeggen. Het wordt er alleen maar beter op. En daarom is het van belang dat naarmate je ouder wordt, getuigt van de hoop die in je is. Nou, Paulus komt aan het einde van zijn leven. Timotheus staat aan het begin van zijn bediening. En Paulus, waar gaat hij van getuigen? Nou, niet zozeer van, joh, Timotheus... Ik ben wel gekomen waar ik nu ben, maar man. Nee, hij geeft Timotheus aan het einde van zijn leven een heel positief getuigenis bij. Hij zegt allereerst in vers 6, Gods moment, Gods bestemde tijd voor mij om heen te gaan, is nu gekomen. Nou, dat is al een getuigenis op zich. Mijn tijd in uw hand. En vervolgens geeft hij zijn geestelijke nalatenschap mee. En besef dat, daar gaan we zo nog even dieper op inzoomen. Na een heel vruchtbaar, arbeidzaam leven. En dan zegt hij, die bekende woorden in vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, de loop tot een einde gebracht, maar vooral gaat het me vanavond hierom, ik heb het geloof behouden. Dat is een zegen, hè? En op dat woordje geloof moeten we even gaan inzoomen, want velen die denken dat Paulus hier bedoelt, ik heb het geloof als werkwoord, als activiteit, dat heb ik behouden. Dat ben ik blijven beoefenen, dat hier bedoeld wordt. Nou ja, dat heeft hij ook wel beoefend, want in deze bedeling leven we door geloof. En we gaan straks pas over in aanschouwen. Dus hij is blijven geloven, hij is zijn vertrouwen op Jezus blijven stellen. Maar dat woord geloof betekent toch iets anders. In het Grieks staat hier namelijk... een zelfstandig naamwoord. Het woord geloof, dat wil hier zeggen geloof als overtuiging. En het is belangrijk dat u dat goed helder hebt. Het is de diepe, innerlijke overtuiging van Paulus, en daar zou ik heel veel nu kunnen gaan zeggen, maar allereerst dat God bestaat. Hij heeft de Hebreeënbrief waarschijnlijk geschreven, en daarin schrijft hij, als je tot God komt, moet je geloven dat hij is, dat hij bestaat en een beloner is van degene die hem zoeken. Dus Paulus, die heeft het geloof behouden, dat wil zeggen de diepe overtuiging, allereerst dat God een werkelijkheid is. Hij bestaat, hij is de schepper van hemel en aarde, maar hij is ook de herschepper. Hij is degene die regeert En hij is degene die boven alles en iedereen verheven is. Nou, dat had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. En dat bedoelt Paulus, ik heb die overtuiging, die heb ik vastgehouden. Dat is mooi, hè? Dus niet zozeer geloof als werkwoord, maar geloof als zelfstandig naamwoord. De overtuiging van wie God is. En dat vind ik heerlijk. Hij zegt, ik heb het behouden. Dat kan je vertalen met, ik heb het vastgehouden. Maar je kan het ook vertalen met, ik heb het bewaakt. En ik heb het bewaard. Dus die overtuiging, die moet je bewaken en die moet je bewaren. Nou ja, wat bewaar je? Dat is een kostbare schat, of niet? Als je een kostbare schat hebt, misschien heb je wel een kluis in huis, ik weet het niet, of een oude sok op zolder, dat zou zomaar kunnen. Maar die bewaar je, dat is een schat. He, daar ben je zuinig op. Ik weet nog wel, mijn oma had soms kostbaarheden onder de kussen liggen. He, als ze dan lag, s'nachts lag te slapen, dan kwam iemand binnen en er is ingebroken. Maar namen ze dat in ieder geval niet mee. He, dat is een schat, dat bewaar je. Paulus zegt, het geloof, de overtuiging van wie God is, zijn openbaring, heb ik bewaard als een schat. Als een kostbaar bezit. En ik heb het ook bewaard. Nou, ik heb het dus niet laten roven. Je moet het dus niet uit je handen laten wegtrekken. En ik ga dat straks wel toepassen. Dus 3, 4 woorden kan je... Hij zegt, ik heb die overtuiging vastgehouden, bewaard en bewaakt. Nou, als je een beetje meeluistert, dan hoor je wel dat Paulus daar niet passief bij betrokken is. Nee, hij is daar actief bij betrokken. En laat ik het gewoon maar zeggen. Ik merk nog wel eens dat heel veel christenen zeggen, ja, joh, ik ben gezegend met alle geestelijke zegen. En ja, eens gered, altijd gered. En ja, het zal mijn tijd wel duren hoor. En ik ben blij als ik straks met de hak over de sloot in de heerlijkheid kom. Maar je merkt, ze zijn niet actief met hun geloof bezig. In de zin van dat ze die kostbare schat, die overtuiging bewaken, bewaren, vasthouden. We zijn er actief bij betrokken. Standvastigheid, want ik ben nog steeds bij mijn thema. Dat vraagt actieve christenen. En daar hou ik van. Ik kom te veel leidelijke mensen tegen. En ik dacht dat die vaak... waren verbonden aan een reformatorische kerk, dat God het moest doen, maar ik loop na een poosje mee in de evangelische wereld, maar het is niet heel veel anders. Geloof me, het is niet heel veel anders. Dus de pot verwijt de ketel een beetje, dat verhaal. We zijn leidelijk geworden, we laten kostbaarheden roven, we bewaken, we bewaren het niet meer. We houden niet meer actief vast. Nou, dan ga ik even wat inzoomen. Ik weet niet genezen hoe lang ik heb, maar ik hoor het wel. Nou ga ik even inzoomen op Paulus en dan moet je je Bijbel er even bij pakken. Want dit geloof, die overtuiging die Paulus vasthoudt, vastgehouden heeft. Waardoor kan je die schat nou laten roven? Of waardoor kan die overtuiging, die Paulus hier geloof noemt, waardoor kan die geroofd worden? Wat zijn de oorzaken daarvan? Nou, ik ga er 3 noemen. Bladen met mij naar 2 Korinthe hoofdstuk 11. Als u nou zegt vanavond, jullie bladeren naar 2 Korinthe 11. Ik heb een lang seizoen gehad bijbelstudie, ik heb ervan genoten, ik heb het woord van God tot me genomen. Maar je merkt dat door allerlei factoren staat het geloven als werkwoord, maar ook geloof als zelfstandig naamwoord, als overtuiging, als belijdenis, als waarheid, als fundament onder druk vandaag. Daar wordt aan gerommeld. Er wordt water bij de wijn gedaan. Maar daar kom ik zo op. Maar er is nog iets waardoor ik dat geloof me kan laten roven. Geloof als een overtuiging. En het eerste punt is het lijden van de tegenwoordige tijd. Heel veel mensen vandaag hebben moeite in hun leven. En die zeggen, als dit het leven met de Heer is... Geef mijn portie maar aan. Vicky, maar wat zegt Paulus? En daarom vind ik het zo mooi dat Paulus in 2 Timotheus 4 aan het einde van zijn leven als oude, gerijpte, beproefde, gelouterde broeder tegen die jonge Timotheus, die natuurlijk ja, een vuur in zijn hart heeft branden, zegt, jongen, je staat nog aan het begin van de rit, maar heb goede moed hoor. Het is mogelijk om het vol te houden en de geloofsovertuiging vast te houden. Want ik ben ook door heel veel dingen heen gegaan. Wat dan, Paulus? Vraagt Timotheus. Hoor je me te vragen? Hij zegt, nou, ik zou je iets vertellen over het lijden van de tegenwoordige tijd. Vers 23, 2 Korinthe 11. Lees maar mee, dan blijf je erbij. Daar staat, zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. Daar komt ie. In ingespannen arbeid, veel vaker. In slagen, bovenmate. In gevangenissen, veel vaker, vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik op volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite. Vaak in nachten zonder slaap. In honger. In dorst. Vaak in vasten. In koude en naaktheid. En afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Heeft Paulus te maken gehad met het lijden van de tegenwoordige tijd? Nou, ik hoop dat u meegelezen hebt en anders meegeluisterd hebt. Deze man, die is door nagenoeg alles heen gegaan. Dus hij kan natuurlijk wel zeggen, ja, ik heb het geloof behouden, ik heb de overtuiging behouden. Nou, u zou vanavond tegen mij zeggen, ach, je bent een aardige vent misschien en het klinkt allemaal als een klok, maar je bent nog jong. En niet zoveel meegemaakt. Dus ik ben blij dat mijn woorden niet zijn, maar het zijn de woorden van een gelouterde, beproefde Paulus. En dit is een stukje van zijn leven, 2 Korinthe 11. En nadat hij dit allemaal heeft meegemaakt, zegt hij tegen Timotheus, standvastigheid vanavond, Timotheus, het is mogelijk, jongen, om standvastig te blijven. Zelfs als je te maken hebt met het lijden van de tegenwoordige tijd. En dit is zo belangrijk om te beseffen. Want een christen wordt niet gespaard voor moeilijkheden, voor lijden, voor verdrukking. Voor lijden lichamelijk, geestelijk, psychisch. Het kan ook een christen treffen. En heel veel mensen haken daardoor vandaag af. Als God dan liefde is, waarom? En over standvastigheid gesproken. En dit is een heel gevoelig thema. En dat vraagt een pastoraal antwoord. En daar kan ik vanavond niet op ingaan, want ik kan maar enkele dingen aanstippen om het bewijs te leveren waar Paulus doorheen gegaan is. En dat is eigenlijk mijn doel. Maar ik hoop dat het je bemoedigt als je dit leest waar deze Godsman doorheen is gegaan. En dat hij toch die lofzang aanheft in Romeinen 8, die bekende woorden, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Dat is wonderlijk, toch? Nogmaals, dat zegt een man die bijna gestorven is aan de gevolgen van het volgen van Jezus. Dat is het eerste, het lijden van de tegenwoordige tijd. En vers 28 is het bruggetje naar het volgende. En dat vinden we in 2 Timotheus 4, waaruit we hebben gelezen. Dus het eerste, waardoor je je standvastigheid kan laten roven, is het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar de Bijbel leert jou en mij dat lijden niet het laatste woord heeft in het leven van een christen. Waarom niet? Er is er één die dieper gegaan is, ook wat betreft het lichamelijk lijden, dan dat wij gegaan zijn. Prijs de Heer daarvoor. En hij is in alle dingen verzocht geweest. En hij kan jou en mij in onze zwakheid tegemoetkomen, zodat we standvastig blijven. Paulus noemt de God van de Bijbel de God van de volharding. En zoals hij heet, zo handelt hij met mensen. Hij wil jou in die volharding laten delen. 2 Timotheus 4, daar lezen we het tweede. Vele haken vandaag af, doordat ze misleid worden door ongezonde leer. We lezen dat in 2 Timotheus 4, het tweede tot en met het vierde vers. Die bekende woorden, waar het gaat over de gezonde leer. Die zullen ze niet verdragen en men verzamelt leraars, hè, die hen naar de mond spreken. En dat merk je vandaag ook. Mensen willen vooral bemoedigd worden vandaag. Is dat niet goed dan? Dat is deel van de boodschap. Mensen willen vooral vertroost worden. Is dat niet goed? Deel van de boodschap. Maar de Bijbel leert ook heel duidelijk dat mensen vermaand moeten worden. Aangespoord. Aangevuurd. Alert gemaakt moeten worden op bepaalde ontwikkelingen in de wereld. Het profetische woord is vast en zeker. En je doet wel als je daar acht op slaat. Maar dat geeft licht over de tijd waarin we leven. Is niet altijd een prettige boodschap. Ik weet niet of u de eerste preek van Jeremia wel eens heeft gelezen. In Jeremia 1 wordt hij geroepen. En in Jeremia 2 lees je de eerste preek. Nou, hoe luidt de eerste preek van Jeremia? Hij moet naar het volk gaan namens God. En je moet tegen het volk zeggen, jullie hebben twee kwaden begaan. Je hebt de bron van het levende water verlaten. En je hebt bakken uitgehouden die geen water houden. Nou ja, je zal toch voor het eerst in een gemeente volgaan. Hè, het begin van het jaar, je hebt vier beurten staan. Dan zeggen ze, nou het was fijn dat er was. Maar geef die andere drie, geef die maar terug. Hè, we doen altijd net alsof we heel het woord aanvaarden. Maar je moet eens concreet worden in prediking. Mensen gaan op hun horloge kijken. Op hun stoel schuiven. Maar het is wel nodig. Paulus die doet dat ook. En hij is heel concreet. Het gevaar van misleiding benoemt hij. En nu is er iets heel interessants weer in het Grieks. Het Griekse woord voor gezond is terug te vinden in ons woordje hygiëne. En dat is toch wel leuk, vind ik. Als iets hygiënisch is, dan is de kans op ziekte, is de kans op besmetting heel klein. En daarom zijn er vandaag allerlei protocollen in restaurants en noem maar op, al het voedsel, maar ook in de productieprocessen en zo, om die hygiëne te waarborgen. Want besmettelijke ziekten zijn het risico als iets onhygiënisch gebeurt. Nou, wat zegt Paulus hier? Door ongezonde, onbijbelse leer wordt een mens, nou komt hij, geestelijk zwak en uiteindelijk ziek en hij haakt uiteindelijk af. Dus als er ongezonde leer tot ons komt, dat maakt ons geestelijk ziek. En dat geldt ook voor halve waarheden. En als je ziek wordt, dan word je lichamelijk zwak en dan kan je geen weerstand meer bieden. Kijk, ik voel me nu fit en gezond. Nou, ik kan nu weerstand bieden, toch? Maar zeker mannen, alleen als ze griep hebben al, hè? Ja, dan kunnen ze niks meer. Dan liggen ze op bed en ze doen alsjeblieft de deur dicht, gordijn dicht, hoogstens een kopje thee en een beschuitje, maar alsjeblieft rust. Het moet donker zijn en laat maar alsjeblieft. Ja, hebben ze griep. Dus je merkt, ze worden ziek, ze hebben een virus en ze kunnen niks meer hebben, ze kunnen geen weerstand meer bieden. Ze haken eigenlijk af in dat gezinsproces, hè, noem maar op, of in het bedrijf. Nou, zo is geestelijk ook. En Paulus geeft hier door dat mensen dus ook kunnen afhaken vanwege ongezonde leer. Nou, ik kan je een hele lijst gaan noemen. Daar word je niet frisser van, dat ga ik ook niet allemaal doen. Maar soms word ik wel eens moe wat er mij allemaal wordt toegestuurd. Per post, per mail. Mensen na een preek of een bijbelstudie weer een brochure zo meegeven. En dan open je het en dan weet ik het. Ik kijk soms naar de ogen, dan weet ik het al. Is er weer iets nieuws, weet je wel? En dan willen ze dat aan mij over, dan moet ik het allemaal weer gaan lezen. En ze willen vooral een medestander in mij vinden. En als je dan al die nieuwe uitvindingen weer leest, dan word je soms wel eens moe van. Heel veel dingen neem ik al niet meer aan, lees ik al niet meer. We moeten blijven bij de eenvoudigheid, zegt de apostel, die in Christus Jezus is. En ik weet wel, ergens onderzoek alle dingen en behoud het goede. Maar sommige dingen zijn al zoveel keer langsgekomen. En dan proberen ze het in 2019 nog een keer. Maar een dwaling is een dwaling. En ik hoef alleen maar te denken aan de godheid van Jezus. Aan de maagdelijke geboorte. De lichamelijke opstanding. Meerdere wegen tot de Vader. De realiteit van hel en hemel. De leer van de alverzoening die ook in deze regio's een duizenden verslaat. De principes, heel actueel, rondom huwelijk. Relatie, huwelijk, echtscheiding, hertrouw. Nou ja, homofilie, moet ik het allemaal aanvullen. Deze dingen, die komen als een stortvloed over de gemeente op dit moment heen. En geloof me, heel veel gemeenten gaan de komende tijd op deze thema's scheuren. En er wordt water bij de wijn gedaan. En dit is waar Paulus voor waarschuwt. Want als dat, kijk, dat komt allemaal sluipenderwijs binnen, hè? En heel veel mensen zien het niet. Ze zien het gewoon niet. En sommigen willen het niet zien, want als ze het zien en erkennen, dan moeten ze er wat mee natuurlijk, begrijp het wel. Maar we leven dus in een geestelijke strijd. Besef dat. En velen laten water toe bij de wijn en het wordt waterig. Het heeft geen inhoud meer. En je wordt langzaamaan verontreinigd van binnen. Je wordt krachteloos in de geestelijke strijd. En heel veel mensen zeggen dan, nou ja, laat maar. Moet je nou op alle slakken zout leggen? Ik ben in ieder geval blij dat dit nog gebeurt in de gemeente. Dat soort argumenten krijg je dan. Maar geloof me, de waarheid, het geloof als overtuiging, staat onder druk. Dat is echt absoluut heel actueel. En we zijn geroepen om de Bijbel te bestuderen van Genesis 1 tot Openbaring 22. En doe dat ook. Doe dat ook. En blijf vooral bij de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Het tweede is dus misleiding door verkeerde leer. Dan gaan we naar het derde, het laatste. En dan ga ik nog kort iets delen over hoe we daarin moeten staan. Het derde waardoor mensen vandaag afhaken, niet standvastig zijn, dat is teleurstelling in mensen. En dat is ook heel actueel, dat lezen we ook in 2 Timotheüs 4. U bent nog steeds met uw vinger op diezelfde bladzijde. Ik noemde dus het lijden van de tegenwoordige tijd. Daardoor haken mensen af. Misleiding door ongezonde leer. Daardoor haken mensen vandaag af. Maar het laatste wat ik wil noemen, waardoor mensen vandaag niet standvastig zijn, dat is, ze zijn teleurgesteld, soms in God zelf ook. Maar vooral ook in mensen. Nou, wat lezen we in 2 Timotheüs 4? Lees maar mee in vers 10. Daar schrijft Paulus, ook daar is hij doorheen gegaan. Hij weet wat lijden is, hij weet wat dwaling is, maar hij weet ook hiervan. Wat staat er in vers 10? Want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, et cetera, et cetera. Vers 11, alleen Lucas is bij mij. Marcus, haal Marcus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut en ambtelijke en voor de ambtelijke bediening. Maar dan vers 14. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de Heere hem vergelden naar zijn werken. Met andere woorden, Paulus, ik heb het nog steeds over standvastigheid. Hij bemoedigt Timotheus, jonge broeder. Hij zegt, Timotheus, er is lijden. Vroeg of laat komt er lijden binnen in je leven. Geestelijk, lichamelijk, psychisch. Dat kan. Hou daar rekening mee, maar lijden heeft niet het laatste woord. Timotheus, door de eeuwen heen komen er altijd nieuwe dwalingen naar boven toe. Of reeds bestaande dwalingen worden weer onder de aandacht gebracht. Hou daar rekening mee, maar de waarheid maakt je vrij. En hier zegt die Timotheus wat ik je ook nog wil vertellen, jongen. Mensen gaan je teleurstellen. Nou, als ik even achteraan begin, je mag allemaal gaan staan, je krijgt 2 minuten, ben je al wel eens teleurgesteld in mensen. Vooral mensen die behoren tot een kerk. Nou, je hoeft geen getuigenis te geven hoor, maar het getuigt hiervan dat het dus werkelijkheid is. Maar dat wist ik al, zonder dat jullie waren gaan staan. Waarom? De Bijbel zegt het. Vest op prinsen geen betrouwen waar je nimmer heil bij vindt. Als je tot op vandaag nog niet teleurgesteld bent in mensen, zou het zomaar kunnen gebeuren dat het de komende maand raak is. En als mensen teleurgesteld raken in mensen, juist in hen die zeggen, ik volg ook de Heer Jezus, ik leef met hem, dan krijg je innerlijk een knauw, waar of niet? Dat stelt teleur, want je dacht verbonden te zijn. Nou, Demas was een van Paulus' medewerkers en daar staat dat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Nou, de Bijbel zegt dat de Satan de overste is van deze wereld. Dat zegt de Heer Jezus tot 3 keer toe in het Johannesevangelie. En die wereld waar Satan leiding aan geeft, die had Demas lief gekregen. En het was een medearbeider. En Alexander die had Paulus veel kwaad gedaan. We weten niet veel van hem, maar hij werkte in ieder geval tegen. Samenvattend bij dit laatste punt. Teleurstelling in mensen was en is voor sommigen de reden dat ze hun innerlijke overtuiging, waarvan Paulus zegt, ik heb het geloof behouden, dat ze hun innerlijke overtuiging laten roven. Maar Paulus staat model voor de gelovigen onder het nieuwe verbond. En daarom, ik zou zo graag met Paulus verder willen spreken over deze dingen. Want ik herken het, het lijden van de tegenwoordige tijd. Dwaling, dwaleraars, je moet alert zijn. Maar ook teleurstelling in mensen. En heel vaak, in mijn geval, vanwege jaloezie, geloof me. Want dat sprekerswereldje, dat is ook wat hoor. Dat is ook wat. Je raakt teleurgesteld in mensen. Maar de Bijbel zegt, wie op God vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Zegt een oude vertaling. Zal niet teleurgesteld raken. Daarom is het zaak dat als wij mensen, als mensen tot geloof komen en we ze, hen discipelen, dat we ze aan de Heer Jezus verbinden en niet aan een voorganger. Niet aan een dominee, niet aan een kerkverband, maar verbinden aan de Heer Jezus. Waarom? Hij stelt nooit teleur. Toen de blindgeborene, Johannes 9, de tent uitgezet werd, het heiligdom, was er één die hem opzocht. En wie was dat? Dat was de Heer Jezus. Hij was teleurgesteld in mensen. Zijn ogen waren geopend, maar ze namen het niet aan. Van hem niet, van zijn ouders niet. En dan zegt hij tot slot, één ding weet ik, ik was blind en nu zie ik. En hier doe je het maar mee, punt uit. En hij werd eruit gegooid. Maar wie zocht hem op? Als eerst de Heer Jezus. Deze man heeft een diepe les geleerd. Misschien had hij het niet geleerd door theorie. Weet je hoe God het je dan leert? Door de praktijk. Dan laat hij je vastlopen met mensen. Nou, is in mijn leven ook gebeurd. Het is moeilijk, maar het is wel bevrijdend. Waarom? Je houdt hem alleen over. En hij zegt, ik ben gisteren en heden dezelfde. En dat tot in alle eeuwigheid. Samenvattend, lijden, misleiding, teleurstelling kunnen vroeg of laat ons deel zijn. Maar ik heb hier gezegd, neergeschreven, maar hebben niet het laatste woord. Want Paulus zegt in 2 Timotheüs 4, na een veel bewogen leven, en dat bemoedigt mij vanavond over standvastigheid gesproken. Ik heb het geloof behouden, vastgehouden, bewaakt, bewaard. Door teleurstellingen heen, door lijden heen, door dwaling heen. Hij heeft mij nooit beschaamd, Timotheus. En daarom, je staat nog aan het begin van je bediening. Heb goede moed, jongen. Niet een lang gezicht van ach en och. Nee, Timotheus, het is mogelijk om te volharden tot het einde. Niet met een lang gezicht, maar zoals Corrie ten Boom het zegt, met een rond gezicht. Omdat het beste nog gaat komen. Nu vraagt iemand, en daar gaan we mee afronden. Maar als ik begin met afronden, ben ik er nog niet. Nu redeneren heel veel mensen vandaag, heel veel christenen, dat God het goede werk wat hij begonnen is ook zal voleindigen. En dat is absoluut waar. Maar, het rijmt nog ook. Als gelovigen zijn we nauw betrokken bij het houden, bij het vasthouden, bewaren, bewaken van het geloof, van de geloofsovertuiging. Daar ben je bij betrokken, je bent actief. Ik heb heel veel moeite met leidelijke christenen. Dat zijn heel vaak ook nog luie christenen. Dat zeggen ze zelf niet. Maar dat ligt heel dicht bij elkaar. We zijn daar actief bij betrokken. En ik zou je dat laten zien. Ik heb 3 korte gedeelten ter afsluiting. Allereerst, Handelingen 11 vers 23. Dat hoef je niet op te zoeken. Je mag straks iets opzoeken. Daar heb ik vorig jaar over gesproken. Weet je het nog? Dat was ook de afsluitende avond. Toen heb ik gesproken over Handelingen 11 vers 23. Prachtig hoofdstuk. Waar Barnabas naar Antiochië gaat. Hij ziet daar de genade van God. Mooi hè, dat kan je zien zonder dat hij wat zegt. Dat zie je dus aan je levenswandel. En als hij die genade ziet, wordt hij in zijn hart verblijd. En spoort hen alle aan om met het voornemen van hun hart bij de Heere te blijven. Handelingen 11 vers 23. Wat Barnabas daar doet is heel pastoraal. Hij sprak die dag over standvastigheid, zoals ik vanavond. Hij zag genade. Nou, genade maak je niet alleen vrij, maar genade maak je ook blij. En hij spoort ze vervolgens aan om bij de Heer te blijven. En daar noemt hij een woord vanuit het Grieks met het voornemen van hun hart. Als je vanavond vraagt, Jacques, hoe kan ik dat vasthouden? Dan wil ik je allereerst dit zeggen. Wij hebben het nodig dat we af en toe onze wil aanspreken. Doe je dat wel eens? De psalmdichter deed dat ook al. Mijn hopeloze ziel, hoop op God. Pak je jezelf wel eens aan? Je zal zeggen, ja, ik had vanavond echt iets heel anders verwacht. Dat God dat allemaal doet en die bewerkstandvastigheid en alles. Nee, wij moeten onszelf ook wel eens aanpakken. Ik moet mezelf ook wel eens toespreken. En Barnabas die zegt dat ze met het voornemen van hun hart bij de Here moeten blijven. Nou, wij koppelen hart vaak aan gevoel. Maar weet u, in de Bijbel is het hart de zetel van het verlangen, ook van de wil. Dus het is belangrijk in je geestelijk leven om standvastig te blijven, om jezelf wel eens stevig aan te spreken. Dit vers, Handelingen 11 vers 23, wijst op het nemen van een wilsbesluit. Nou komt het vanuit een onverdeeld hart. Hoeveel christenen leven niet op hun gevoel vandaag? Nou, als je vandaag op je gevoel leeft, dan is standvastigheid onmogelijk, toch? Als je allemaal uit je gevoel leeft, ik voel wat jij niet voelt. Dat is niet het fundament. We moeten leren om vanuit de vernieuwde wil te leven. En die wil ook aanspreken. Ik moet mezelf ook toespreken soms. Dat ik me niet mee laat zuigen om dat woord maar te gebruiken. Ik las bij Derek Prins het volgende. Hij zegt dit, vond ik wel mooi. Hij zegt, neem je plechtig en welbewust voor altijd bij de Heer te blijven. Ondanks alles. Ongeacht of anderen hetzelfde doen of niet. Al zouden je vrienden niet volhouden, jij wel. Als je gezin niet meekomt, jij zet door. Als zware tijden aanbreken, jij weigert het op te geven. Dat is het voornemen van je hart. Je wil. Die is door God vernield, zegt de Bijbel. Dus we moeten onze wil aanspreken. Tweede, dat lezen we in 2 Korinthe 4. Dat mag je wel even opzoeken. 2 Korinthe 4. Daar staat het volgende. Geweldig vers is dat. Ik heb er ooit een hele preek over gehouden. 2 Korinthe 4. Dat is het tweede advies. Dus het eerste is, wil je standvastig blijven? Ik heb 3 gevaren genoemd. Waardoor je je vastigheid verliest. Hoe kan je standvastig blijven nou? Ik wil vanavond eens een accent leggen op spreek je wil aan. Ik heb een nieuwe wil gekregen. Maar het tweede wat ik wil zeggen, kijk niet naar wat zichtbaar is. Dat is ook belangrijk om standvastig te blijven. Wat zegt Paulus in 2 Korinthe 4 vers 18? Wij houden immers onze ogen niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Spreek je wil aan, maar zie ook op de onzichtbare dingen. Waarom? Paulus had 1 ding in zijn leven ontdekt. Alles hoe schoon ook, het zal eenmaal vergaan. De zichtbare wereld gaat voorbij. Alles wat tastbaar is en wat voor veel mensen waarde heeft, dat is vergankelijk. En hoeveel mensen raken vandaag hun toewijding aan de Heer kwijt, doordat ze leven voor het zichtbare. Voor geld en voor goed, voor status, voor eer. Maar Paulus zegt, dat gaat voorbij. Krijg je heel anders. Je hebt Christus leren kennen. Vanaf dat moment leef ik niet meer voor het zichtbare, maar voor het onzichtbare. Wat is dat? Nou, laat ik eerst en vooral dit noemen. Dat zijn de beloften van God, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Amen. Daar leef ik uit. Roep mij aan. In de dag van je benauwdheid. En ik zal je eruit helpen. Hoe weet ik niet, Heer. Maar u gaat het waarmaken. Op uw manier, op uw tijd, op uw wijze. En daarom volhard ik. Ken mij in al je wegen. En ik zal je paden recht maken. Over standvastigheid gesproken. U kent mijn weg. U bent de weg. En ik voeg me daarbij. Ik begrijp u niet altijd. En Aad van der Zanden leerde mij. Je moet soms bidden in je leven, Heer. Ik begrijp u niet altijd, maar ik kies ervoor om u te vertrouwen. Ik kies ervoor. Ik spreek mijn wil aan. Om u te vertrouwen. Daar gaat het om. Niet leven vanuit je gevoel. Al is het heerlijk als je gevoel er ook in meekomt. Dat gebeurt ook in mijn leven, geloof me. Maar ik leef er niet uit. Het is niet bepalend. Dus kijk naar wat zichtbaar, of naar wat onzichtbaar is. Dat is de inhoud van de belofte. En alle beloften van God zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Vast en zeker. Kijk, en dat heb je ontdekt. Er zijn veel mensen die spotten met de komst van de Heer. Waar blijft de dag van zijn komst? Je zou toch aan het wankelen gebracht worden? Duurt nou al zo lang? En toch hou ik vast aan zijn belofte. Waarom? Ik ben van 1 ding overtuigd. Hij is absoluut betrouwbaar. God is geen God dat hij liegen zou. En het gaat door het nulpunt heen, gaat hij zijn woord vervullen. Toen Jezus in deze wereld kwam, hadden er weinig mensen verwachting van zijn komst. Er waren er een paar. Simeon, hè, lees al die lofzangen maar. Die verwachtte de Messias. Maar er waren er toen ook niet veel. En toch kwam die. Israël, ze zullen door een nulpunt tot een zegen gesteld worden. Nu zie je er nog niet veel van, maar het gaat wel gebeuren. Waarom? Omdat God het gezegd heeft. Dus, spreek je wil aan en leef bij de onzichtbare dingen. Waarom? Die zijn blijvend. Het woord van God blijft tot in eeuwigheid. Bergen mogen wankelen, heuvelen wijken. Maar het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zal niet wijken. En nou het laatste. Bladen naar Hebreeën 10, dan sluiten we daar echt mee af. Ik hoop dat je me een beetje volgt. Dit is het laatste punt. Hebreeën 10. En daar wil ik je ook mee bemoedigen. Ook in de context van deze avond. Spreek je wil dus aan. Kijk niet naar wat zichtbaar is. En Hebreeën 10 geeft nog een tip om standvastig te blijven. Die bekende worden, maar wel belangrijk. Beoefen de gemeenschap der heiligen. Jullie gaan nu een zomerperiode in. En ik weet niet tot welke kerk, gemeente of wat dan ook je behoort. Maar wat is het belangrijk om als gelovigen elkaar op te zoeken? Dat is een instrument van de Heer om te volharden, om standvastig te blijven. Wat staat er? Hebreeën 10, 24. En laten wij op elkaar letten. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren. Vind je het heerlijk dat ik je vanavond een beetje aanvuur, of niet? Ik zeg, nou ja, voelt het wel. Nou ja, goed, laat maar. Straks is het weer... Nee, ben je er blij mee? Ik heb zulke scherpe predikingen in mijn leven gehoord, die mij aanvuurden. Dat ik in de toewijding aan de Heer... Ik kon niet in slaap vallen. Heerlijk vond ik het. En ik zei altijd tegen die, spreek gewoon maar wat op uw hart is. Want ik weet dat u het beste met mij voor heeft. Laten we elkaar aanvuren. Dat is belangrijk als het gaat om standvastigheid. Tot liefde, mooi hè, en goede werken. We zijn de handen en de voeten van de Heer Jezus vandaag. Laat het zichtbaar worden. Bemoedig elkaar tot liefde. En voor al dit laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Nou, een degelijke broeder zei, weet je wat daarmee bedoeld wordt? Dat is de bijeenkomst met hem. De Heer Jezus en ik samen. Nou, dat mag je er ook in lezen. Maar weet je, vanuit die ontmoeting met hem heb ik ook verlangen om meer leden van het lichaam te ontmoeten. Begrijp je wat ik bedoel? En die kunnen mij bemoedigen. En dat is zo geweldig. Want stel je voor, je hebt die gemeenschap van gelovigen niet meer. Nou ja, dan ontloop je de bemoediging. Je ontloopt de vertroosting. Maar je ontloopt ook de vermaning. Nou, die wil je toch niet missen. Toch? He, dat je zegt, ik hoop dat ze me bij de les houden. En als ik die gemeenschap niet meer heb, dan mis ik ook de vermaning. Als je zondag mensen vraagt, waarom kom je hier? Om bemoedigd te worden. Om vertroost te worden. Nou, het is ook een zegen om te zeggen, nou, ik kom hier vanavond, het is tijd dat ik vermaand word. Spreek alsjeblieft een woord van vermaand, ik wil bij de les blijven. Nou, en dat hoort er ook helemaal bij. En weet je, waar afval begint? Dat begint heel vaak bij het verzaken van de samenkomst. De samenkomst met hem, mijn stille tijd, maar ook de samenkomst met elkaar. Zodra mensen af gaan haken, je ziet ze niet meer, dan moet je vragen gaan stellen. Ja, je moet er eigenlijk al voor zijn, hè? Maar dan zal je zien dat de gemeenschap met hem minder wordt en de gemeenschap met elkaar. Ik heb gisteravond ergens anders gesproken over 1 Johannes 1, over de wandel in het licht. En daar zie je het ook. He, daar waar wij gemeenschap met God hebben, daar waar wij wandelen in het licht, daar zal onze blijdschap volkomen zijn. Zijn mijn woorden niet, het is 1 Johannes 1. En daarom wil ik je vanavond echt aansporen en bemoedigen vanuit 2 Timotheus 4 heb ik je 3 verleidingen laten zien, waardoor je je vastheid verliest. En ik heb je ook 3 tools gegeven, waardoor je vast kan blijven in de wandel met de Heer. Waardoor je toegewijd kan blijven leven. En waardoor je aan het einde van het leven, ik eindig wat ik mee begonnen ben, met Paulus kan zeggen. Het ging me niet van een leien dakje in mijn leven. Ik heb vaak de Bijbelstudies bezocht in Werkendam. En daar ben ik door gezegend. Maar weet je, ik ben nu 60, of ik ben 70, ik ben 80. En mijn Kairos moment is gekomen. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Maar ik kan tegen mijn kinderen zeggen. En tegen mijn kleinkinderen. En ieder die te horen. Ik heb geen gemakkelijk leven gehad. Ging niet van een leien dakje. Maar ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. Wat geen oor heeft gehoord. En wat geen oog heeft gezien. En wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid. Voor degenen die hem lief hebben. Die vol hart hebben tot het einde. Ik wens jullie een gezegende levenswandel met de Heer. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Amen.